1, vers 1 tot en met 8. Dit zijn de woorden die Mozes tot heel Israël gesproken heeft. Aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn, op de vlakte tegenover Suf, tussen Paran enerzijds en Tofel, Laban, Hazeroth en Dishat anderzijds. Vanaf de Horeb in de richting van het Seirgebergte tot aan Kadesh Barnea is het 11 dagen reizen. En het gebeurde in het 40ste jaar, in de 11e maand, op de eerste dag van de maand, dat Mozes tot de Israëlieten sprak, overeenkomstig alles wat de Heere hem voor hen geboden had. Nadat hij, en dat is God, Sion, de koning van de Amorieten, die in Hesbon woonde, en Och, de koning van Basan, die in Astaroth woonde, en in Edreië verslagen had. Aan deze zijde van de Jordaan, in het land Moab, begon Mozes deze wet als volgt uit te leggen. Wel, de Heere onze God heeft tot u gesproken bij de Horeb. U hebt hier lang genoeg bij deze berg gebleven. Keer om, breek op en ga naar het bergland van de Amorieten, naar hun buren. In de vlakte, het bergland en het laagland, in het zuidenland en aan de zeekust. Het land van de Kanaanieten en de Libanon, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Zie, ik heb het land aan u gegeven. Ga het binnen. Neem het land in bezit waarvan de Heere uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft dat hij het hun en hun nageslacht na hen geven zou. Tot zover de schriftlezing. Wij als gelovigen in de Heer Jezus Christus, ingelijfd in het nieuwe verbond, wij richten ons hoofdzakelijk op geestelijke zaken. We kijken naar deze wereld met als het ware een geestelijke gedachte. Geestelijke ogen waar we door het heen het evangelie of deze wereld bezien doorheen het evangelie. Ja, vanochtend hebben we het evangelie in een notendop mogen horen. Dat het eigenlijk de bril is waardoor we deze wereld bezien. En ook onszelf natuurlijk, maar deze wereld. En dat we eigenlijk ons hele leven, alle plaatsen en alles wat we doen en over waar we dienen, dat we die onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus brengen. Dat is een geestelijk werk. We zouden het ook kunnen omschrijven als zijnde van wij richten ons op zaken die eeuwigheidswaarde hebben. Zaken die ertoe doen, om het zo maar te zeggen. En het gevolg daarvan is dat wij vaak minder nadruk leggen op materiële zaken, op stoffelijke zaken, als ik het zo ook mag zeggen. We kennen allemaal een bepaalde mate van strijd tegen het materialisme. Dat is ook begrijpelijk, want het hele Nieuwe Testament, als je dat hoofdzakelijk ziet, is vooral gericht op geestelijke zaken. En het haalt ons als het ware onze blik af van stoffelijke zaken. Maar eigenlijk is het wel bijzonder dat vooral ook in het Oude Testament vinden wij een rijke omschrijving van facetten waarin God ook duidelijk stoffelijke, materiële zaken belangrijk vindt. Denk maar aan Job, een man die rijk was in zijn tijd. Ik lees het even voor, hij had 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 jukdieren en 500 ezelinnen. En verder had hij een zeer groot aantal slaven. En deze man was dan aanzienlijker dan alle anderen in de mensen in het oosten. Zie, in het Oude Testament vinden wij behoorlijk rijker omschrijvingen van materiële zaken die we niet terugvinden in het Nieuwe Testament. En althans een veel kleiner aandeel daarvan. Of Abraham, een man die rijk was en toen een van zijn dienaren erop uitging, toen sprak hij dit: de Heer heeft mijn Heer rijk gezegend, zegt de dienaar van Abraham. Zodat hij een aanzienlijk man geworden is, hij gaf hem, en dat was God, God gaf hem kleinvee, runderen, zilver, goud, slaven en slavinnen, kamelen en ezels. En gewoon maar een paar omschrijvingen uit het Oude Testament waarin we zien dat materiële dingen benoemd worden. Dat God daar niet voor schuwt. En dat ze eigenlijk, dat God deze twee mannen zo in dit geheel overlaat met tastbare zaken. En eigenlijk is dat wat hij ook doet bij Israël. Hij overlaat Israël namelijk met het land. Een land wat fysiek, visueel is, wat tastbaar is En wat aan alle kanten ook omschreven wordt als een goed land. Dat is wat anders dan dat wij nu naar Israël kijken. Hè? Wij kijken nu naar Israël en het is aan oppervlakte is het geen groot land. Het is ook een land wat enorm droog is. Waar eigenlijk gevochten wordt voor elke druppel water. Maar ze hebben de laatste jaren door een hoop technische technieken hebben ze een overschot aan water weten te produceren. Er wordt meer water geproduceerd in Israël dan dat er geconsumeerd wordt. Maar als wij daarnaar kijken, dan zeggen wij, we zien een land die droog is, die geïrrigeerd moet worden. Maar als we teruggaan naar Exodus hoofdstuk 3, vers 8, als God zich kenbaar maakt aan Mozes, dan zegt hij, ik zal mijn volk brengen naar een land, en het wordt er zo mooi omschreven, een goed en een ruim land, vloeiende, zelfs dat overvloed heeft aan melk en honing. Daar zullen ze gebracht worden. Maar melk en honing zegt ons niet zoveel. Ja, tuurlijk, je trekt de koelkast open, er staat melk en je pakt het ontbijtplateau en daar staat de honing misschien al bij u. Maar het is een omschrijving van iets. Want melk wil eigenlijk zeggen dat er genoeg voedsel is voor de dieren die melk produceren. Meestal was dat kleinvee, schapen of geiten. Dat was eerder dan wij met onze grote koeien. Het waren eerder de geiten en dat wordt wereldwijd nog vaak gebruikt. Kanaan was dus een land wat voldoende gecultiveerd was, wat genoeg voedsel kon produceren voor de melkproducerende dieren. En daarmee, ook voor voedsel voor de mensen. En honing. Wel, honing was niet wat wij nu hebben, dat het een industrie is. Honing was vaak wilde honing. En als er gesproken wordt over wilde honing, dan is dat ook een deels een verwijzing naar het niet gecultiveerde deel van Israël. Er was een rijk, niet gecultiveerd deel, wat nog onbewoond was. Wat nog vrij was om te benutten. Wat ze nog konden ontginnen. En later, als je verder leest in het boek Richteren, Jozua ook al voor een deel, maar in Richteren zie je het ook, dat eigenlijk een stam de opdracht krijgt. Heb je te weinig gebied? Ga de bergen in en kap het bos. Dat is tegen de agenda van vandaag en de dag, maar er is ruimte genoeg. Zie, het was dus een land wat goed was en wat rijk was aan materiële. En je mag eens gaan, bent u nog in Deuteronomie 8, vers 7 en 9. Want daar wordt eigenlijk een omschrijving gegeven die eigenlijk best wel heel cryptisch is, maar heel alomvattend. En daarna gaan we nog even naar hoofdstuk 6, waarin we kunnen zien dat het een goed land is die de Heer geeft. Dat die Israël als het ware overlaat met materiële zaken. Deuteronomie 8, vers 7 tot 9. Want de Heer uw God brengt u in een goed land. Dit is hoe de Heer het zelf omschrijft. Het is een goed land. Een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren. Die ontspringen in het dal en op het gebergte. Een land met tarwe en gerst. Wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels. Een land met olierijke olijfbomen en honing. Een land waarin u zonder schaarste brood zult eten. Maar let eens op wat hij dan zegt. Waarin het u aan niets ontbreken zal. Een land waarvan de stenen ijzer zijn en waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken. Deuteronomie geeft een rijke omschrijving. Of tenminste, Mozes geeft een rijke omschrijving van wat voor goed land het is. Het is een land dat rijk is. Het zijn termen van rijkdom, zelfs zo dat er ijzererts en koper te vinden is. Deuteronomie hoofdstuk 6, een paar bladzijden terug, of één bij u misschien, ik weet het niet precies, want ik heb ze hier uitgeprint voor mij liggen. Maar ze krijgen, en dat is iets wat we vaak vergeten, Israël krijgt een land wat compleet is ingericht. Ze krijgen een land wat gereed staat. Wanneer het dan zal gebeuren, vers 10 van hoofdstuk 6 van Deuteronomie, wanneer het dan gebeuren zal dat de Heer uw God u gebracht heeft in het land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die u niet gebouwd hebt. Huizen vol van allerlei kostbare dingen. Waarmee u niet gevuld, waarmee u ze niet gevuld hebt. Uitgehakte putten, die u niet uitgehakt hebt. Wijngaarden, olijfbomen of olijfgaarden, die u niet geplant hebt. Ze krijgen een land wat compleet is ingericht. Huizen met alles erop en eraan. Dat is hun erfdeel. Ze worden overladen met materiële zaken. Nou, moet je eens nagaan. En dit is wel, moeten we ook zien in de context waar ze staan. Daar staat Mozes, voordat ze het land ingaan, met alleen nog een generatie die 20 jaar en ouder waren toen ze uit Egypte, jonger toen ze uit Egypte weg waren. Een hele nieuwe generatie. Velen van hen hebben nooit een huis gezien. Hebben nooit een wijngaard gezien. Weten niet van het bestaan af van wat het is om op één locatie te wonen. En dat krijgen ze in één keer. En de Heer zegt, het is een rijk en een goed land. Zie, en dat is eigenlijk wat we kunnen zien, dat het is een goed land dat genoegzaam is zelfs om in te leven. Dat is wat de Heer geeft. En dat is ook hoe de Israëlieten het moeten zien. Natuurlijk doet de Heer dat voor zijn naam en zijn eer. En dat is denk ik ook hetgeen wat we hierin kunnen zien. Dat God inderdaad een God is die niet zuinig is. God is juist het tegenovergestelde. God is een genereus God die rijkelijk geeft. Die overlaat, zelfs in materiële zaken. Waar wij vaak wel eens te bescheiden zijn. Ja? Zie, onze houding naar materiële zaken is wel eens, ik zou bijna zeggen, zijn we wel eens wat in onbalans. Zijn we zoekende. En terecht. Ik bedoel, in het Nieuw Testament, wat zien we daar? Een enorme nadruk op geestelijke zaken. Ja, er wordt zelfs gezegd in 1 Korinthe van, nou, zoveel rijken zijn er bij jullie nu ook niet in de gemeente gekomen. Hè? We zijn maar het uitschot van de wereld. Dat is eigenlijk wat in Korinthe naar voren kwam. Maar onze kijk op materiële zaken is wel eens wat uit balans. Heeft wel eens balans nodig. Zie, we hebben moeite als de Heer ons rijkelijk zegent. Oh, wat zeggen we dan als eerst? Oh, dat hebben we nooit verdiend. Nee, tuurlijk hebben we dat niet verdiend. Hadden de Israëlieten dat verdiend? Nee. Maar als God het geeft, zonder dat je het bewust zocht, dan hoef je daar niet voor te schamen. Dan mag je dat aannemen. Wat zeggen we vaak? Die hebben we allemaal niet nodig. Wel, we staan allemaal voor, tenminste velen van jullie, die hebben het voorrecht dat we af en toe nog eens op verlof mogen gaan. Anderen hebben permanent verlof. Maar als je op verlof mag gaan, je kan ook zeggen, maar Heer, zoveel verdien ik niet. Dat verdien ik niet. Nee, tuurlijk niet. Maar als de Heer dat geeft, dat zijn de rijkdom van zijn goedheid. Dan mogen we dat met twee handen aannemen. We kunnen ook zeggen van, ja, maar dat verdienen we niet. God geeft mij al zo buitensporig veel. Dat klopt. Maar kijk eens naar wat die Israël geeft. Ja. En dat is een beetje de balans die we wel eens moeten zoeken. En dan spreek ik daar, dan stond ik er wel eens langer bij stil. Dan kijk je naar Israël en denk je, er staat een generatie die alleen maar in een woestijn geleefd heeft. En wat doet God? Die overlaat ze met alle goederen die hij maar kan bedenken. Huizen ingericht, alles voor hun. Neem het, geniet ervan. Maar gedenk aan mij, zegt hij. Want je hebt het gekregen. Dat het land van de Heer, of dat het land, dat, nee, dat Israël het van de Heer krijgt, is een van de essentiële voorwaarden die ze goed moeten onthouden. Het is rijk gevuld, het land is genoegzaam en alles wat ze daarin vinden, maar het is een geschenk, het is een gekregen land. En dat lazen we namelijk in Deuteronomie 1 vers 8, waar ik helemaal in het begin gelezen heb, waar God zegt, zie, ik heb het land aan u gegeven. Ik denk dat het overduidelijk is dat het land is wat Israël krijgt, we kunnen dat het beloofde land noemen, of het land van Israël, dat een geschenk is. Als u in Deuteronomie bent, in Deuteronomie 4 bijvoorbeeld, wordt het ook wel erfelijk bezit genoemd. Hoofdstuk 4, 21. Erfelijk bezit. Doorheen Deuteronomie is dat een term die wel eens gebruikt wordt, of hoe de vertalers het vertaald hebben, zijn er van, dat is een erfelijk bezit. Maar dat kan ons ook op de verkeerde been brengen als zijnde van, nou, we hebben dat geërfd en het is klaar, het is van ons. Hè? Zo zien wij erfenissen, het gaat van generatie op generatie, het is een erfelijk bezit. En we kunnen ermee doen wat we willen. Zo was dat in Israël niet. Weet u nog dat Agab, die slechte koning, dat schiet men zo te binnen. Die woonde daar en die wou een wijngaard hebben van de man die heette Naboth. En hij ging naar Naboth toe en hij zegt, ik maak jou een deal. Geef het aan mij en ik zal je de beste geven die ik kan vinden. Dat was een eerlijke vraag. Dat was een oprechte vraag, dat deed hij heel eerlijk. En wat zei Naboth? Oh, dat is goed. Nee, zei Naboth. Naboth zei, hoe kan ik iets wat ik als erfenis gekregen heb van mijn vorige generatie wegdoen? Zie, wij zijn opgegroeid in een commercieel, economisch denkende wereld. Seal the deal. Met geld is alles te koop. Niet deze mannen. Naboth die zei, dat is eens gegeven, dat is een geschenk, die wil ik, die kan ik en die mag ik niet zomaar verkwanselen, verpatsen. Dat is het erfelijk bezit waar ze eigenlijk zeggen, het is gekregen en ik ben niet vrij om daarmee te doen wat ik wil. Want het is een geschenk en ik moet dat zuinig in beheer hebben. Het was wel het recht wat de Israëlieten hadden gekregen om het land zich toe te eigenen, om te zeggen van we hebben het gekregen. Bent u in Deuteronomie vers 8? Nee, ik neem u even mee, Deuteronomie 1 vers 8, daar was ik. En ik zo mooi staat het daar, ze moesten dat geschenk als eerste en ik ga even door een paar stappen heen om te laten zien dat het eigenlijk een progressie is van gedachten die er is. Als eerste moesten ze dat geschenk accepteren. God biedt hun aan een goed land, een erfgebied waar ze eigendom van kunnen worden, maar ze moeten het wel accepteren. En ik noem dat in Deuteronomie 1 vers 8, zien we dat. U moet het binnen gaan. Zie, ik heb het land aan u gegeven. En wat is dan het eerste? Ga binnen. Accepteer het. Op zich niet verwonderlijk, hè? De eerste keer toen ze ervoor stonden, zeiden ze, nee, dat willen we niet hebben. En ze bleven 40 jaar, nog 38 jaar in de woestijn nadien. Nu is de eerste opdracht. Het is een goed land. Het is rijkelijk gevuld. Je krijgt het als erfgebied. Ik wil je het geven, maar je moet wel naar binnen. Ga binnen en neem het land in bezit. Ik ga dus mee naar Deuteronomie 12. Ik blijf in Deuteronomie wat hangen. Hè, om gewoon wat verschillende woorden te gebruiken waar Israël eigenlijk op aangespoord wordt. Zie, Israël moet binnengaan, het in bezit nemen. Dat moet het eigendom maken. En ze moeten er gaan wonen. Hoofdstuk 12, vers 10. U zult de Jordaan oversteken en gaan wonen in het land dat de Heer uw God in uw erfelijk bezit geeft. Weer die term, dat erfelijk bezit. Het is een geschenk, je krijgt het eigendomsrecht, je mag het afnemen van de anderen. Maar naar mij heb je nog altijd een verantwoordelijkheid en daar komen we zo op. Maar je moet er wel gaan wonen. Het is niet alleen veroveren en terugtrekken, het is eigendom maken. Permanente woont, je domiciel daar plaatsen als het ware. Maar dan in vers B van hetzelfde vers, Deuteronomie 12, 10. En wat belooft de Heer dan? Als je binnengaat, als je het accepteert, als je binnengaat, als je het gaat wonen, zegt de Heer zo mooi. Hij zal u rust geven van al uw vijanden rondom u. En u zult ook nog eens veilig wonen. Veilig, wat een voorrecht. 40 jaar in de woestijn. Tussen alle schorpioenen en alles wat daar maar leefde en alle ongerechtigheid. Nooit een moment van ware rust. En hier krijgt Israël het aanbod. Dit is het land. Rijk gevuld. Alles voorzien, je zal er niets tekort komen. Zo zelfs dat als je daar woont, zal je inderdaad rust ontvangen. De rust, u ziet de volgorde, de rust die komt pas na inname. Nee, ik zou bijna zeggen, de rust komt na aanname, inname en inwoning. En dan komt er pas rust. Ga dus mee naar Deuteronomie 7 vers 22. Want we zagen net al dat is er al als het ware gezegd wordt, ga erin en verover het, maak het je bezit. Maar hier zitten mooie principes in die wij in ons leven ook zo kennen. De opdracht wordt gegeven aan de mens. En uiteindelijk als wij achterom kijken, wat zeggen we dan? Het was de Heer die het bewerkt heeft. Deuteronomie 7, 22. De Heere, uw God, zal al deze volken, of zal deze volken voor uw ogen verdrijven. Uiteindelijk is het de Heer weer die inderdaad alles voor hen doet. Maar het volk moet het aannemen, moet gaan en moet daar inderdaad gaan wonen. En pas dan zal God inderdaad hun rust geven. Dat kan niet in eigen kracht. Ze hebben het één keer geprobeerd, hè? Toen ze het verworpen hadden, de eerste keer hadden ze het verworpen. Toen zei Mozes 38 jaar in de woestijn, dat is het verdict van God. We hebben gezondigd, we gaan. Probeer het niet, nummer in hoofdstuk 14, u kunt het zelf nalezen. Doe het niet, want het heeft geen avance. Je gaat niet het land in, dat gaat niet lukken, want God strijdt niet voor je. En ze gingen en ze werden verdreven tot aan. En dan staat er zo'n plaats dat ze inderdaad ver teruggedreven werden. En waarom? God ging niet met hen mee. Eigenlijk was het concept heel eenvoudig. Als je kijkt naar wat hier gevraagd wordt van Israël om het land in te gaan, is het eigenlijk heel eenvoudig. En soms vergeten we dat. Eigenlijk zegt God dit: heb mij lief en het zal je allemaal gegeven worden. Heb mij lief en het zal je allemaal geschonken worden. Waarom maak ik deze stap? Omdat eigenlijk de hele tijd hebben we gezegd van dit is het geschenk, dit is het geschenk. Maar gaat u eens mee naar Leviticus 15 vers 23. Want ze kunnen het veroveren van de Kanaanieten. Daar kunnen ze zeggen, dit is ons land. Maar het land staat altijd in relatie tot God. En de Israëlieten, als ze dan inderdaad kijken naar de Kanaanieten, kunnen ze zeggen, dit is ons land, dit is ons erfdeel, wij verdrijven hun. En ze keren om en ze hebben een andere relatie naar God. Ze kunnen niet zeggen tegen God, dit is ons land. Want wat staat er in Leviticus 15, 23? En we hebben dat vorige week ook gelezen, want het land behoort mij toe. Nou, dat wisten we. De Heer is eigenaar van alle land, van de hele wereld. Hij mag het geven aan wie hij wil. U bent immers vreemdeling en bijwoners bij mij. Zie, de Heer geeft het land aan wie hij wil en hij geeft het aan Israël. Hij geeft het als een geschenk, als een rijk geschenk. En één ding moet Israël goed onthouden van, wij krijgen dit. We kunnen het opeisen van de Kanaanieten, maar van God is het, moeten we het met open hand houden. Wij zijn maar bijwoners. Wij zijn vreemdelingen. Het kan veroverd worden van mensen, maar niet van God. Zie, van Gods kant uit zegt hij, het is jullie erfenis, het is jullie land, je mag het in. Maar in je hand blijft het een geschenk. Constant. Je kan niet tegen mij zeggen van nu is het land van mij. God, sorry, dit is ons land. Zie, dat is het grote punt waar Israël mee strijdt. Waar ze eigenlijk zeggen van, Heer, daarom zei ik ook, ging ik ook net naar de liefde van God. De opsomming van de hele wet is God liefhebben met heel je hart, ziel en verstand. En dat ze dus eigenlijk zeggen, Heer, wij krijgen dat land van u. Dat is een geschenk. En van de Kanaanieten kunnen we zeggen, dat is van ons. Maar als we omkeren en we kijken naar u, dan zeggen we, Heer, dit is een geschenk van u. En we houden dat met open hand. Want het blijft een geschenk. Jullie blijven bijwoners in mijn land. Jullie zijn vreemdelingen in mijn land. Ik blijf de Heer van dat land. De enige reden dat je het krijgt is omdat ik het geef als een geschenk en dat heet genade. Zie, op het moment dat zij hun hand dicht doen naar God en zeggen, God, dit is ons land, houd het op. Want dan is genade geen genade meer. Zie, dat is het hele punt wat hierachter zit. Maar God laat zien aan zijn volk en hoe die het verwoordt. Ik geef een geschenk, maar zorg ervoor dat genade blijft in je hand. Naar mij toe, want ik geef het. Van de Kanaanieten kun je het afpakken, want het is jullie erfrecht en jullie bezit en jullie eigendom. Doe je hand maar rustig dicht en pak het van hun af. Maar naar mij, hou het open. Altijd. Zie, en dat is het bijzondere van de genade van God. Eigenlijk is genade echt heel risicovol. Want het kan misbruikt worden. Zo ogenschijnlijk. God geeft een geschenk en hij zegt eigenlijk van hou je handen open. Maar waarom geeft God dit? Sorry, ik moet even... Je mag zo even gaan naar Deuteronomium hoofdstuk 6. Ik weet niet of u daar bent, u was net bij Leviticus. Zie, waarom geeft en overlaat God als het ware zijn volk met zoveel rijkdom? Met zoveel geschenken in het land? Zie, dat vragen we ons af. Maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Waarom wordt genade gegeven? Om de ontvanger, punt 1, te overladen, vol te maken met genade en hem genadevoller te maken. Deuteronomie hoofdstuk 6. We hadden dat gelezen, dat de Heere geeft, ik begin bij het einde van vers 10. Grote, goede steden die u niet gebouwd hebt, dat ontvangen ze. Huizen, vol allerlei kostbare dingen, waarmee ze niet gevuld hebben. Waarmee u ze niet gevuld hebt. Uitgehaakte putten, die u niet uitgehaakt hebt. Wijngaarden, olijfgaarden, die u niet geplant hebt en gegeten hebt. En verzadigd bent. Wat staat er in vers 12? Wees op uw hoede. Dat u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. Zie, dat is de hand die als het ware, waar het eigendom bezit wordt. En waar het eigenlijk de hand dicht gaat naar God en zegt van het is van ons. Waarvoor God zegt, hou het open. Want ik ben jullie verlosser. Ik geef die genade aan jullie. Je hebt het. In bruikleen van mij. Zie, dat geschenk wat God geeft aan Israël blijft constant een geschenk en blijft constant in het kader van genade. En wat wil eigenlijk zeggen? Dat genade is altijd verbonden met God. Dat land, als het, zolang dat verbonden was met God. Als Israël leefde in het land en zei van dit land is van de Heer en wij mogen hier leven en uit liefde voor u Heer gehoorzamen wij u. Zouden ze in rust en vrede wonen. Want dan zouden ze een juiste relatie hebben met God. Door te zeggen, Heer, het is maar een gunst dat wij hier wonen. Zie, want genade kun je niet grijpen. Genade kunnen ze niet claimen. Genade is zoiets goddelijks. Daar kunnen wij nooit aan. En de Israëlieten ook niet. Maar het was inderdaad dat een geschenk in de hand van hun, dat land wat rijk gevuld was, wat overladen was, dat ze dat continu in een open hand hielden. Gaan we eens mee naar hoofdstuk 8 van Deuteronomium. We hebben de eerste versen allemaal al gelezen, dat we verzadigd waren, goede huizen, dat het, ze zouden niks tekort komen. Wat staat er dan in Deuteronomium 8, 14? Pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft. En u de Heere, uw God, vergeet die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. Zelfde waarschuwing. Na de opsomming van alles wat erin stond. In het land bedoel ik dan. Hè? Na het geschenk. Verbindt God het aan en zegt van. Ik ben de gever. De liefde voor mij moet groter zijn dan van het geschenk. En voor het geschenk. In zekere zin leefden de Israëlieten in het land eigenlijk in de genade. Heer, we leven hier in genade. We leven in het land, dit is allemaal door u voorzien. Dit is allemaal we leven in genade. Wij denken zo vaak in de wet. Oh, dat was de wet. Elk voetstap die ze daarin zetten was, Heer, dit is allemaal genade. Dit is allemaal een geschenk van u. En zolang het genade bleef in hun gedachten en in hun leven en in hun wandel, leefden ze in een positie dat God hun zou zegenen. Want genade brengt zegen. Nou moet u eens even terugstaan en dan eens een beetje praktische toepassing hiervan maken. Israël was een mix van gelovig en ongelovig. En ze kregen allemaal hetzelfde. Ja, ze kregen allemaal hetzelfde. Ze kregen steden en er staat niet bij de gelovigen kregen dit en de rechtvaardigen. Nee, dat is één groep. Gelovig en ongelovig bij elkaar. Wat voor uitwerking heeft dat nu, zoiets? En eigenlijk is dat een beetje wat we ook om ons heen zien. Vandaar dat het eigenlijk wel een praktische observatie is. Tenminste, ik hoop dat het u kan helpen. Kijk, iemand die niet gelooft, die niet inderdaad ziet dat het een geschenk is van God, kan nog steeds heel dankbaar zijn. Kan nog steeds erkennen dat hij goede dingen ontvangt, waarvan hij zegt, dat is zo fijn. Ik heb gezondheid, kleinkinderen, ik heb een baan. Maar hij ziet alles los van God. God overlaat ook de ongelovigen met heel veel tastbare, ook in Israël, met heel veel tastbare zaken. De ongelovige Israëliet kon bij wijze van spreken tegen zijn buur zeggen dat hij een bijzonder voorrecht gekregen had. Zo'n huis. Ik bedoel, ze hebben het nooit gehad. Dat ze het eigenlijk best wel getroffen hadden. Ik heb een chance. Maar in alle woorden en in alles wat hij doet, is het niet verbonden met God. Is er geen dankbaarheid naar God? Is er geen open hand naar God? Zeg, Heer, u geeft en u neemt. U zij geprezen. En wat is het gevolg? Die persoon ontvangt geen genade in zijn leven. En doordat hij niet geen genade ontvangt, wordt hij ook niet genadevol. Die persoon wordt niet vol van genade. Zie, met genade denken wij vaak wel, dat is het krijgen van wat we niet verdienen. Dat is voor de gelovigen. Wat zegt de gelovige? De gelovige zegt, wow, Heer, dat ik dit allemaal van u ontvang. Ik verdien het tegenovergestelde. Maar u overlaat mij met uw goedheid. Kijk, in ons leven is dat identiek, net als bij de gelovige Israël die daar stond en zegt, Heer, u geeft mij alles, ik verdien helemaal niks. Zolang het een geschenk blijft in ons hart, stroomt Gods genade als het ware in ons leven en dan worden wij vol van genade. En de reflectie daarvan is dat wij genadevol worden door God daarvoor te danken en het te delen met anderen. Want dat was de waarschuwing naar Israël toe. Pas op dat u zich niet verhoogt en dat u zich niet verheft in uw hart. Nou, die man kennen wij, die stond op die muur. Die koning die zei, is dit niet het Babel wat ik gebouwd heb? En lightning struck him. 7 jaar, het hart van een dier. En hij had gras en hij leefde in de dauw. Over zijn haren vacht, om het zo maar te zeggen. Zie, dit is het grote verschil in Israël van een gelovige en een ongelovige. De gelovige ontving het als een geschenk, hield het als een geschenk, werd de genade stroomde in zijn leven en hij werd genadevol in zijn uiting naar de Heer en naar anderen. Zie, want genade is niet alleen maar van, oké, dank u Heer, dank u dat u mij geeft, dank u dat u mij geeft. Nee, als je het woord genade bekijkt, is het altijd, je ontvangt genade, je wordt overladen van genade, je wordt genadevol. En je reflecteert dat terug. Heer, dat u dit aan mij geeft. Oh, mogen mijn handen openstaan. Zeg het maar, hoe wilt u dat u dit allemaal gebruikt, dat ik dit allemaal gebruik voor u? Wel, we hebben als laatste, ik heb het genoemd, het is een geëindigd land. Omdat als we verder kijken in de geschiedenis, als u verder leest, dan zien we ook dat inderdaad daar beloften staan. En die gaan we zo zelfs nog lezen. Nou, u mag erheen gaan trouwens, Deuteronomie 4:24. Als Israël, wat ik net zei, door de jaren heen het land als een blijvend geschenk zou zien, dan zouden ze er lang wonen in vrede. Maar zo niet, dan zou het land verwijderd worden. Dan pakt God de genade terug. Om het zo maar te zeggen. Dan is het in hun hart geen geschenk meer. Dan zegt hij, dan is het ook van mijn kant geen geschenk meer. Waarbij ze eigenlijk meer liefde hebben gecreëerd in hun hart voor het geschenk dan voor de gever. Als het voorrecht en de genade of het geschenk centraler komt te staan, los van God, dan zal het geschenk verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dan zie je genade verdampen. Zie, daarom is genade ook zoiets bijzonders goddelijk. We kunnen het niet claimen, we kunnen het niet pakken, wij kunnen er niks mee. Het is, Het is gegeven of het wordt weerhouden. Bij Israël, ze verloren het. Dat is de voorspelling, Deuteronomie 4, 24. Want de Heere uw God is een verterend vuur en een ijverig God. Als uw kinderen en uw kleinkinderen verwekt zult hebben, dat is een belofte. En in het land oud geworden zult zijn en verderfelijk zult handelen als u een beeld zult maken, de afbeelding van enig ding, en doen wat slecht is in de ogen van de Heere uw God om hem tot toorn te verwekken, dan roep ik hemel en aarde tot mijn getuige tegen u. Dat u zeker al snel zult verdwijnen uit het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. U zult uw dagen daarin niet verlengen, maar zeker weggevaagd worden. De Heere zal u dan overal verspreiden onder de volken. U zult met slechts weinig mensen overblijven onder de heidenen naar wie de Heere u voeren zal. Zie, als wij dit lezen, wat zeggen wij dan heel vaak in onze gedachten? Zolang Israël gehoorzaam was, bleven ze wonen in het land, mochten ze in het geschenk blijven staan. Ik denk niet dat het helemaal correct is. Doe dit, zeggen we dan, en je zult genade ontvangen. Zie, dat is onze gedachte vaak, dat we zeggen van Israël, zolang je gehoorzaam bent, zul je in het land wonen. En dan vraag ik aan u, dus als zij dingen doen, krijgen ze genade. Dus ze kunnen werken voor genade. Ze kunnen het, proeft u? Waar het hier helemaal om gaat is de opsomming van de wet die Jezus gaf en die we regelmatig lezen, in Deuteronomie zelfs. God lief hebben boven alles. Dat was het summum van in de wet. Dat was de genade die als het ware waar alles om draait. Als je het geschenk in je hand hebt en je brengt dat bij mij en je houdt de hand open en je zegt van u bent Heer, ik heb u lief. Doe ermee, Heer, wat u behaagt en doe met mij wat u behaagt. Dan zegt God, dat is alles wat ik wil weten. Daar vloeit de genade heen. Zie, als ze zich richten, als Israël zich richt op God om hem lief te hebben met heel hun hart, dan zal de genade ook stromen. God lief hebben boven alles, dat is het punt waar alles mee vertrekt. Leest u verder met mij, Deuteronomie 4, vers 29. Dan zult u daar, als ze verwijderd zijn, ik sla een vers over, en verbannen zijn onder de heidenen, wat nu nog steeds gaande is. Hè? Ze wonen nu wel voor een gedeelte in het eigen land, maar ze wonen nog onder de heidenen. Dan zult u daar de Heer uw God zoeken. En u zult hem vinden. En als u hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt, wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben in latere tijd, dan zult u terugkeren naar de Heer uw God en zijn stem gehoorzamen. Want de Heer uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet loslaten, u niet te gronde richten. Hij zal het verbond met uw vaderen die hij onder ede met hen gesloten heeft niet vergeten. Tot zover. Weet u wat nou het mooie is? Hier lezen we zo mooi wat ik net zeg. Dus de opdracht was niet aan Israël, wees gehoorzaam. Dan zul je genade ontvangen. Zoek mij. Zoek de gever. En je zal de genade ontvangen. Zoek mij. En je zal het geschenk weer terugkrijgen. Zie, het is nooit om door gehoorzaamheid Gods gunst te verwerven. Dat is doorheen de hele Bijbel niet te vinden. Doorheen gehoorzaamheid wordt de genade, of doorheen gehoorzaamheid aan de wet dan hier bij Israël, wordt geen genade verworven. Maar het komt door het zoeken van God, Gods gunst, zijn aangezicht. Heer, Hoe vaak hebben we het niet gelezen, het Oude Testament, waar en dan met name ook in Richter, waar ze spreken over en ze zochten Gods aangezicht en God verhoorde hen. Maar hier zit zo'n mooi principe in als je dit ziet. En dan bedoel ik in de zin van wat Israël als fysiek object kon zien, het land. Daar zit zo'n mooie les in. Als dat een geschenk is, wat zij ontvangen hebben. En als God zegt, als je mij zoekt, dan zul je daarin blijven wonen. Daar zit een belangrijk principe voor ons in. Zie, wij hebben genade ontvangen in de Heer Jezus Christus. Maar het is zo belangrijk om de genade die wij en wat wij in de Heer, en laat ik even zeggen, wat wij in de Heer Jezus ontvangen hebben, dat de Heer ons geeft, dat we dat constant ook als een geschenk behouden. In plaats van, dat is van mij. Zie, we kunnen naar elkaar bevestigen, we zijn een kind van de Heer. We hebben eeuwig leven. Naar de ongelovigen kunnen we dat ook getuigen. Maar we keren om naar de Vader en we zeggen, Heer, het is alleen omdat U het aan ons gegeven heeft. En het is een geschenk en het blijft een geschenk. Wij hebben niets anders dan een erfdeel ontvangen, net zoals Israël. En dan zijn we al gauw dat we geneigd om te zeggen, oh, maar we hebben zekerheid van behoud. Eens gelovig, altijd gelovig. Wel, hier zit een ander principe achter. Dat onze hand open moet blijven. Maar ook dit. Dat wij de volle genade, en Frans gebruikt dat regelmatig, dat wij de volle genade van Christus en van de Vader hebben ontvangen om ons genadevol te maken. Zie, want dat was ook de hele, wat ik zo straks ook zei, dat was ook waarom God al die materiële zegeningen aan Israël gaf. Niet om ze blij te maken, om hun vol te laten zijn van zichzelf, maar eigenlijk om te ontledigen en zeggen, Vader, we hebben niks wat we verdienen. Maak ons genadevol, maak ons dankbaar, maak ons overvloeiende om daaruit te delen. En dat moesten ze ook doen, want er mocht geen arm in het land zijn. Zie dat wij Gods genade, die wij in Christus ontvangen hebben, beantwoorden door die genade als het ware terug te schenken aan God. En zeggen, Heer, het is pure geschenk dat U dit aan ons geeft. Maar dat wij dus genadevol worden ook naar de mensen om ons heen. Dat wij God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En is er al wat anders, zal geen armen zijn onder u, als je verder leest. Zie, weet u, als je daar eens over nadenkt, hoe kennen wij elkaar? En hoe kennen anderen ons? Door onze gehoorzaamheid? Eigenlijk zou ik willen zeggen, ik heb liever dat ze mij kennen aan mijn genadevolheid. Maar dat betekent dat ik genade ontvangen heb. En dat het precies in mij bewerkt wat de Heer wil, dat ik genadevol word. Maar dat ik vol van genade word. Naar God en naar anderen. Weet je wat ik mijzelf wel eens voorhoud? Als wij de nadruk leggen op gehoorzaamheid, wat we misschien bij Israël gemakkelijk hadden gedaan. Hadden ze de wet gehoorzaamd, dan hadden ze het land kunnen behouden. Nee. Want hun heiliging ging net zoals onze heiliging. Als wij de nadruk leggen op gehoorzaamheid, en daar heb ik in het verleden regelmatig gedaan, wat zag ik dan? Dan pakte ik als het ware de bulldozer en je ging als het ware, je werd vooruitgeduwd. Gehoorzaamheid is belangrijk, gehoorzaamheid. Ik voelde dat als een bulldozer. Ik kon u meenemen en ja, ik weet misschien in sommige preken doe ik dat nog. Ik hoop dat het daarin groeiende ben, dat je als een bulldozer gaat duwen en heiligheid, en heiliging, en levensheiliging. Gehoorzaamheid. Wie lang genoeg zichzelf een andere vooruitduwt in gehoorzaamheid, zal er vroeg of laat achterkomen dat die genade verloren is. Genade laat zich niet duwen. Weet u, daar zit een heel mooi principe in het Nieuwe Testament. 2 Korinthe 5:14, u mag het opzoeken, het moet niet. Want de liefde van Christus drinkt ons. Zie, dit is precies wat we terugvonden in het Oude Testament. Waar God inderdaad zegt, ik geef jullie een gift. En die gift en alles die genade die ik geef, die moet je als het ware vooruit propelleren. Die moet je meezuigen naar mij toe. Om je dankbaar te maken. Het werkt niet om te gaan duwen met een wet. De liefde van Christus dringt ons. De liefde van Christus is feitelijk, genade is liefde in actie. Ja, als we het even zo heel kort willen zeggen, als we denken, die woorden die zijn allemaal zo overlappend. Het is de liefde van Christus die ons als het ware trekt. Die ons beweegt van binnenuit om de genade die wij ontvangen te beantwoorden en ons genadevol te maken. Die ons motiveert. Die ons innerlijk beweegt om naar Christus getrokken te worden. Weet u, waar de liefde van Christus ons dringt. Daar zal Gods genade rijkelijk aanwezig zijn. Daar zal Gods genade rijkelijk aanwezig zijn in die persoon en in zijn omgeving. Daar zal de volle rijkelijke genade verleend worden van de Heer om zijn kinderen genadevol te maken. Zal ik het opsommen? Heel kort. Gehoorzaamheid zal niet het werk kunnen verrichten wat alleen genade kan. We kunnen van gehoorzaamheid niet verwachten wat God door genade bewerkt. Als u gehoorzaamheid nastreeft vanuit de wet, zal u niet genadevoller worden en zal u niet vol van genade worden. Maar ik hoop dat God in zijn volle genade ons genadevoller wil maken. Vader, ik wil u zo danken. Het zijn allemaal wat contouren uit het Oude Testament, Heer, die mij bewogen. Ik hoop dat u hiermee verheerlijk bent, dat uw naam verhoogd wordt, dat uw genade zo ongrijpbaar, Heer, ons weer zo afhankelijk van u maakt. En dat er maar één ding is, Heer. Wilt u in ons bewerken in genade, om ons genadevol te maken, om inderdaad ook die genade naar u terug te reflecteren. Niet alleen naar u, maar ook naar anderen, Heer. Heer, genade is zo ongrijpbaar, Heer. Het is goddelijk. Het is op aarde niet te vinden buiten u. En mogen wij dan gekend zijn, Heer, als genadevolle mensen, mensen vol van genade. In Jezus' naam. Amen.